dankgebed en voorbeden plaatsvinden en de slotzang zal zijn Psalm 33 vers 2, 7 en 8. Dus de slotzang zal zijn Psalm 33 vers 2, 7 en 8. De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee Groeneveld, die deze dienst hoopt voor te gaan. Ik heb de volgende mededelingen. Volgende week gaat in de morgendienst voor dominee Marcus uit Hello. De oudejaarsdagdienst begint om 19:30 en nieuwjaarsdag om 22:30. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 150 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laat mij in de stilte van ons hart bidden om Gods zegen over deze dienst. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat ons hulp en verwachting staat in de naam van die God die de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er is genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 98, vers 1 en 2 willen we samen gaan zingen. 98, 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilige arm wrocht heil naar leed. Ik stel u voor dat we zullen luisteren naar Gods heilige wet. Die komt tot ons in de woorden die God heeft geopenbaard aan Mozes en de woorden waarmee de Heer Jezus de wet heeft samengevat. We zingen na de wetlezing uit de bundel Opwekking nummer 546 de prachtige woorden: nabij Gods hoogverheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt Gods eigen zoon en priester tot in eeuwigheid. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis verlost hebt. U zult naast mij geen andere goden hebben. U mag voor uzelf geen beelden maken van iets dat in de hemel of op de aarde of waar dan ook is om daarvoor te buigen of die te dienen. Want ik ben de Heere uw God. Ik ben een jaloers God. En ik leid het zelfs zo dat de gevolgen van de zonden van vaders, die hun hart niet helemaal aan mij geven, terechtkomen bij kinderen en kleinkinderen. Tegelijk bewijs ik mijn goedheid en mijn liefde, zelfs tot in 1000 geslachten van hen die mij lief hebben en die doen wat ik zeg. U mag de naam van de Heere uw God niet lichtzinnig gebruiken. De Heere zal beslist niet voor onschuldig houden wie dat wel doet. Vier de rustdag, geef die een bijzondere plaats tot mijn eer. In 6 dagen moet u al uw werk doen. De 7e dag is de speciale feestdag voor de Heere uw God. Dan mag u niet werken. En uw zoon en uw dochter en ook uw personeel niet. Zelfs uw dieren en de vreemdelingen in uw leefomgeving niet. Want de Heere heeft in 6 dagen hemel en aarde, ja heel de schepping gemaakt. En hij rustte op de 7e dag. Daarom heeft hij van die dag een speciale feestdag gemaakt tot zijn eer. Eer uw vader en uw moeder, wanneer u dat doet, zult u het goed hebben in het land dat de Heere uw God u geeft. U mag niet doodslaan. U mag het huwelijk niet kapotbreken. U mag niet stelen. U mag niet onbetrouwbaar spreken tegen uw naaste. U mag uw zinnen niet zetten op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn personeel, zijn dieren of wat ook maar van uw naaste is. En de Heere Jezus zei, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat we de Bijbel open doen om het woord van God te lezen en te verkondigen, bidden we weer samen om Gods zegen. Laten wij vragen dat de Heer ons zal zegenen met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. We komen samen tot u, Heer, in de hemel, in de naam van de Heer Jezus, nu we samen zijn op deze zondagmorgen in de kerk. We komen eerst bij u om u te danken dat u ons op deze zondagmorgen gelegenheid geeft om de dag te beginnen in uw huis. Heere, elke week opnieuw mogen we samenkomen als gemeente rondom uw woord en ook vandaag op deze laatste zondag van 2015. U geeft dat ons als een kostelijk geschenk. We ervaren het vaak niet als iets bijzonders, maar het is het wel. Een bijzondere gave van u, als we de gelegenheid ontvangen om naar de kerk te gaan, om op de plek te zijn waar u door uw Heilige Geest wilt werken in onze harten. Want Heer, deze dag die u ons hebt gegeven als een rustdag, is toch de werkdag van de Heilige Geest. En in de kerk mogen we ons bevinden in het atelier, de werkplaats van uw Geest. Heere, wat een bijzonder voorrecht hebt u ons daarmee gegeven. En wij loven en prijzen u daarom. We danken u, Heere, dat u in de voorbije week ons daarbij geweest bent. Het was een bijzondere week. Het was een feestweek. We hebben de geboorte van de Heere Jezus mogen gedenken. We danken u voor wat u ons daarin gegeven hebt. En nu is er een nieuwe week begonnen vandaag. En dat is opnieuw een bijzondere week. En die week begint met een heel bijzondere dag. Die eerste dag die aan uw dienst gewijd is en die afgezonderd is van de andere weekdagen. Opdat we juist op die dag uw geest in ons zouden laten werken. En Heere, daar komen we nu om vragen. We komen u bidden, Heere, wilt u onze harten vervullen met uw geest en genade? Werk zo in ons, o God, dat we steeds meer zicht krijgen op u en op de Heere Jezus Christus, op uw Zoon die u in deze wereld gezonden hebt. Heere, wilt u ons zegenen met uw geest en maak het zo dat de woorden die vanuit de schrift naar ons toekomen, dat die woorden in ons leven effect zullen hebben. Dat ze ons geloof zullen versterken. Dat ze onze liefde tot u zullen doen toenemen. Dat we meer en meer ons afhankelijk weten van u in alle omstandigheden van het leven. Dat we meer en meer verbonden worden aan u, Heere onze God. Dat u alles wordt in ons leven. Heere, we belijden dat we dan wel in u geloven, maar u zo vaak kunnen missen. U zo dikwijls helemaal niet nodig hebben. En het zo vaak allemaal zelf wel kunnen regelen. Of althans denken dat te kunnen. Maar Heere, leer ons meer en meer afhankelijk zijn van u. Van u die in uw onbegrensde liefde ons op het oog hebt. En Heere, daarom vertrouwen wij elkaar aan u toe. Denk aan een ieder van ons in de kerk. Ouderen, jongeren, wees met de kinderen. Heere God, u weet wie we zijn, u kent ons. U kent onze gedachten, u kent onze gevoelens. U bent, zoals de dichter dat zegt, met al onze wegen vertrouwd. Heere, daarom bidden we u. Wees dan met een ieder van ons en leg uw hand op ons leven. Wees met de kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan. Wees met de jongeren in de kerk. Heere, wilt u met uw woord ook de harten van onze jonge mensen bereiken? Heere, we bidden ook voor de gemeenteleden die thuis deze dienst volgen. die op dit moment of op een later tijdstip luisteren naar de uitzending van deze dienst. Heere, wees bij hen. Misschien zijn ze ziek. Misschien is er iemand die op dit moment luistert en zich heel eenzaam voelt. Of bang. Heere God, wilt u allen die bij ons horen gedenken, troosten en bemoedigen. Heer in de hemel, hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Zie in Jezus op ons neer. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen nu uit de brief van de apostel Paulus, de Galatenbrief, de brief die de apostel aan de gemeenten in de provincie Galatië heeft geschreven, hoofdstuk 3, vanaf vers 23 tot hoofdstuk 4, vers 7. Galaten hoofdstuk 3, vanaf vers 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. Het kinderlied. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, u behoort er toe. Het lied met de kinderen gaan we samen zingen. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u wat ik heb voorgelezen. Uit Galaten 4, vers 4 en 5. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Gemeente, we hebben in de afgelopen week weer het kerstfeest gevierd. We hebben weer de nodige aandacht gegeven aan de geboorte van de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden. In alle toonaarden is er over gezongen en gesproken en hebben we in de kerk en thuis het jaarlijks kerstfeest gevierd. Hebben we erbij stilgestaan, gemeente, dat de komst van Christus in de wereld een geweldige omwenteling teweeggebracht heeft. Dat sinds de komst van de Heer Jezus alles anders geworden is. Dat niets meer hetzelfde is van voor die tijd, sinds Jezus in de wereld kwam. Sinds zijn geboorte in Bethlehem en sinds zijn komst in uw leven, in uw hart. Alles anders is geworden sinds de dag dat u hem die geboren werd persoonlijk leerde kennen. Als uw heiland en zalig maakt. Want kijk, als Jezus gemeente niet was gekomen, dan zag het leven er totaal anders en laat ik maar zeggen, dan zag het leven er hopeloos uit. Maar sinds zijn komst is er een geestelijke omwenteling gekomen. Als de apostel Paulus over deze dingen spreekt in zijn brief aan de gemeenten in de provincie Galatië, in Turkije, gebruikt hij een voorbeeld, zeg maar, hij vertelt een gelijkenis als het over deze dingen gaat. Hij heeft het over een erfgenaam. Ik denk aan een jongen van een jaar of 16, 17. Beide ouders zijn overleden en ze hebben hem een behoorlijke erfenis nagelaten. Ja, vader had een grote zaak, een grote fabriek, 60 man in dienst, een groot bedrijfskapitaal, je kent dat wel. Mensen woonden in een prachtige villa, reden 2, 3 wagens en al, noem het maar op. En dat is nu allemaal voor die 16-jarige knaap. Hij is de heer en meester van dat hele imperium, om het maar zo te noemen. Maar zijn vader heeft er wel bij bepaald dat hij pas op zijn 21ste kan beschikken over het familiekapitaal. En op zijn 28ste mag hij zich pas eigenaar noemen van het bedrijf. Zijn vader heeft ook mensen aangesteld, voogden en beheerders, zegt Paulus in dit Bijbelgedeelte, die tot taak gekregen hebben om hem verder op te voeden, om garant te staan voor zijn opleiding en vorming. En wat het werk betreft, in de fabriek moet hij gewoon onderaan de ladder beginnen. Totdat de dag is aangebroken die zijn vader heeft bepaald in het testament. Met dit beeld, gemeente, tekent Paulus de situatie van u, van mij en in feite van alle mensen op deze wereld, van alle tijden. Want elk mens, zegt Paulus, wordt beheerst door wetten en regels. Door de wet van God, zoals die door de Heere aan Mozes gegeven is. De wet, de Tora, die voor het Joodse volk van geweldige betekenis is. En die we ook elke zondag in de kerk, de 10 geboden, in de kerk voorlezen. De wet waarmee God het, zeg maar, het leven regelt. De verhouding van mensen tot God en de verhouding van mensen onder elkaar. Ook de wetten en de regels voor de samenleving. Jongelui, ik denk aan de verkeersreglementen. Ik denk aan de belastingwetgeving, aan de onderwijswetgeving en zoveel andere wetten en regels die de samenleving reguleren. Maar ik denk ook aan gewoonten en gebruiken, tradities, zeg maar de dorpsadat en de volksethiek. Al die dingen waar je mee te maken hebt en waarvan je soms zegt van ja, ik weet niet precies waarom ik het zo doe, maar mijn vader deed ook zo. En mijn opa trouwens ook, en die had het weer van zijn vader. Dan komen er regels en gebruiken op je leven te liggen die je gemakshalve toch ook maar gehoorzaamt. Je moet daarbij misschien ook wel denken aan eisen en regels die mensen gewoon zichzelf opleggen. Ja, als ik het zo niet doe, kom ik dan wel goed over bij de andere mensen in de kerk. Als ik mij niet kleed zoals die vrouw naast mij in de kerk, dan kom ik misschien niet zo goed over. Dan bekijken ze mij misschien wat scheef. Jongelui, als ik niet die boekentas heb en niet die kledij heb, dan val ik uit de boot, dan hoor ik er niet bij. En zo leggen mensen elkaar en zichzelf allerlei regels op. Zelfs zo erg dat je aan die wetten en die regels verslaafd kunt raken. Of om het anders te zeggen, dat je gewoon een slaaf wordt. Een slaaf van jezelf. En een slaaf van anderen. Een slaaf van mensen en instellingen die je leven beheersen. Dat je, zoals Paulus dat dan zegt in dit Bijbelgedeelte, als slaaf onderworpen bent aan de grondbeginselen van deze wereld. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap staat dan onderworpen aan de krachten van de wereld. Nou is over die uitdrukking grondbeginselen van de wereld ontzettend veel gefantaseerd. En de een dacht dat het dan ging over demonen en over occulte krachten, heidense rituelen waar de Galaten in een vroeger leven mee te maken gehad hebben. Maar mijns inziens, gemeente, gaat het over de denkbeelden, allerlei denkbeelden waardoor je wordt beheerst. Laat ik maar zeggen, dat je wordt beheerst door de misvorming van je denken. Allerlei verslavingen die je beheersen en waar je wil niet tegen opgewassen is. Nou, terecht spreekt Paulus dan over een tijd van slavernij. Waar in feite elk mens, wie je ook bent en waar je ook woont en waar je ook bent opgegroeid en in welke omstandigheden je ook gevormd bent, een tijd van slavernij, van morele en geestelijke overheersing. Totdat, zegt de apostel, het tijdstip aanbreekt dat door de Vader bepaald is in het testament. In vers 2 staat het. Maar hij staat onder voogden en beheersers tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. In het 4e vers wordt dat tijdstip met een heel ander woord aangeduid. Het tijdstip, zegt Paulus, dat de Vader heeft bepaald, dat wens ik hier in het 4e vers aan te duiden met het woord de volheid des tijds. Dat wil zeggen, de tijd die de Vader heeft bepaald is vol. De tijd die de Vader heeft laten noteren door de notaris is aangebroken. De tijd is gekomen. Eindelijk, na zoveel jaren wachten, is het zover. In het geval van die jongen, in het verhaal van Paulus, ging het om een aantal jaren, enkele jaren. Wat zei ik, 16 jaar was die, dus laten we zeggen 5 jaar of 12 jaar. Een tijdperk die te overzien was, hoewel hij misschien gedacht heeft van jongens, dat haal ik nooit 12 jaar voordat ik eigenaar ben van het imperium van mijn vader. Maar als de apostel over deze dingen spreekt, dan heeft hij u en mij op het oog. En dan zegt hij, de volheid van de tijd, dat is de tijd die God bepaald heeft en die hij in zijn handen heeft. Op Gods kalender was het tijd. Een nieuwe tijd brak aan, een nieuwe bedeling, een tijd waarin niet meer de wetten en de regels van jezelf en van anderen je beheersen, maar de tijd van genade. En die tijd, zegt Paulus, is in Gods handen. En hij werkt aan op de volheid van de tijd. Zoals God aanwerkte naar de dag waarop zijn zoon in deze wereld zou komen. Kijk, de geboortedatum van de Heer Jezus, ja, die is ons niet bekend. Maar de geboortedatum van onze heiland is niet zomaar willekeurig. Zo van, wanneer zal hij eens geboren worden? Maakt niet uit of dat nu in dat jaar is of een ander jaar. En het maakt helemaal niks uit of het in de zomer of in de winter, in de lente of de herfst is. Nee, het was van tevoren bepaald. En de Vader werkte naar het tijdstip toe dat hij bepaald heeft. En zoals dat staat in de Hebreeënbrief. In het eerste vers, hoofdstuk 1, het eerste vers. Daar spreekt de apostel die de Hebreeënbrief geschreven heeft. De volgende woorden, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nee, daar heb je al zo'n aanwijzing. Want God heeft door de priesters in de tempel en tabernakeldienst in Israël, en door de profeten, en door de koningen, en door de psalmdichters, heeft God gesproken dat er een dag zou komen waarop hij zijn zoon zal zenden in de wereld. Er zal een dag aanbreken. En dan zeg ik nog een keer, niet zomaar willekeurig een dag, maar de dag die hij bepaald heeft. En gemeente, zo werkt God ook heen naar de dag van de tweede komst van zijn zoon in deze wereld. Ook de dag van zijn wederkomst is door de Vader bepaald. Ik lees ergens in het evangelie dat de Heere Jezus die dag niet eens kent. Maar dat in handen van de Vader is. En dat er een dag zal aanbreken waarop de Vader tegen zijn zoon zal zeggen, Zoon, het is tijd. Het is tijd voor de tweede komst op de wolken des hemels. Het is tijd voor je wederkomst. Wel, zo was het ook tijd voor zijn eerste komst. Gods daden zijn immers geen toevallige gebeurtenissen. Ze zijn gepland. Ze gebeuren op het moment dat hij heeft bepaald. En daarom schrijft Paulus ook in zijn tweede brief aan de Korintiërs, in hoofdstuk 6, het tweede vers, zie nu is het de dag des heils. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Nu, op dit moment. Toen het tijd was, zond God zijn zoon. Om het zo te zeggen, dat was de Missio Dei. God zond zijn zoon in deze wereld. Ik denk aan die geweldige woorden die als geestelijke bagage in ons hart en onze gedachten gegrift moeten zijn. Die prachtige woorden uit Johannes 3, vers 16. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God zond zijn zoon in deze wereld. Paulus noemt niet in de eerste plaats de geboorte van het kind. Maar Paulus noemt in de eerste plaats het werk van de Vader. De Vader heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gestuurd. Ik noemde de Missio Dei. Want God wil zondaren zalig maken. Hij wil mensen verlossen van de slavernij. Dat is zijn passie, dat is zijn drijf. Daar is het God om te doen. God is bewogen met het lot van mensen die dreigen verloren te gaan. Misschien heb je het wel gezongen van de week. Of een van de afgelopen weken in de adventstijd. Die woorden van de lofzang van Zacharias. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. God is met ons lot bewogen. Kun je dat begrijpen? Het zou toch veel meer voor de hand liggen dat God zou zeggen, nou, dan moet je eens luisteren jongens, het is afgelopen. Ik heb gedaan wat ik moest doen en nou is dat jullie. Dan moeten jullie maar zien dat je jullie aandeel levert. En dat je je best gaat doen. En dat je zorgt dat het allemaal in orde komt. Nee, dat zegt God niet. Nee, hij komt naar ons toe. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Omdat hij bewogen is met ons lot. Tussen haakjes. We hebben kerstfeest gevierd. En ik heb dat vorige week, toen ik in Antwerpen voor mocht gaan, hebben ze het ook gezegd. Kerstfeest is het heilsfeit van de Missio Dei. God zond zijn zoon. Maar omdat Christus gekomen is, zendt God ook ons, u en jou en mij, met de boodschap van Christus de kerk uit en de wereld in. Wist u dat? Heb je dat ingecalculeerd met de viering van het Heere Kerstfeest? Heb je ermee rekening gehouden? Een wereld waarin men God niet kent. De kerk is gezonden om de naam van Jezus bekend te maken. Als je aan mensen in de straat vraagt of ze weten wat kerst betekent, dan komen ze dikwijls niet verder dan een kerstboom en kerstversiering en kerstverlichting en kerstkalkoen. En nou weet ik wat nog allemaal. Maar misschien is er ook nog wel iemand die het heeft over een kerstkind. Maar dat het gaat om de heiland der wereld. Waarvan ik lees in Handelingen 4. Dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is. Waardoor wij moeten behouden worden. Dan de naam van Jezus Christus. De Zoon van de levende God. En gemeente, we zijn gezonden. Zoals God zijn Zoon in deze wereld zond. Is de kerk waarover de naam van Jezus is uitgeroepen. Gezonden in deze wereld. Ik zag dat er op de bar bij de keuken nog een doos echo's staat. Ja, ik heb er niks mee te maken, maar ik zeg het toch maar even. Ik hoop dat ze niet bij het oud papier terechtkomen. Dat bedoel ik maar. Gemeente, de apostel spreekt over hoe God zijn zoon gezonden heeft. Op een bijzondere manier zond God zijn zoon in deze wereld. Geboren uit een vrouw. Gods zoon is werkelijk mens geworden. Geen schijnlichaam en wat er allemaal omheen bedacht is. Ook in de tijd van Paulus waren mensen die zeiden dat de zoon van God nooit echt mens kon worden. Dat het maar schijn was. Maar nee, hij zegt geboren uit een vrouw. In alles aan ons gelijk, behalve de zonde. En geboren onder de wet, hij werd geboren uit een Joodse moeder. De zoon van God was als mens een Joodse man, geroepen om de wet van God te volbrengen, gehoorzaam tot in details aan de wet van God. En zoals David daarover spreekt, in Psalm 40, die Messiaanse psalm, die uitzicht geeft op de komst van de Messias. En waar David dan zegt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste geschreven. Woorden die overgenomen werden en in de praktijk gebracht werden door de Heer Jezus Christus. En dat met het doel om hen die onder de wet waren vrij te kopen, vrij van de vloek van de wet. Ja, de wet kan geen mens bevrijden. Hoe wetsgetrouw een mens ook leeft en welke regels en geboden je ook nastreeft. De wet is geen weg naar God. Maar Christus heeft met het offer van zijn leven de eisen aan de eisen en de rechten van de wet van God voldaan. Hij alleen. Om dit te bereiken. Dat zondaren door zijn vader worden aangenomen tot Gods kinderen. En erfgenamen. Is dat niet geweldig? De aanneming tot kinderen noemt Paulus dat. Het woord dat Paulus gebruikt voor aanneming is de vertaling van een Latijns woord. Het woord adoptio. Nou, dat kennen we allemaal. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die een kind geadopteerd hebben. Weet je precies wat over gaat? Geadopteerd. Tot kinderen en erfgenamen. Ik denk gemeente even aan een bijbelgedeelte uit het Oude Testament. Woorden van die ik lees bij de profeet Ezechiël. Daar gaat het over God. Die zegt, ja, ik liep rond. En toen zag ik jou daar liggen. Je was pas geboren. En je zag er niet uit. Het bloed en slijm van de bevalling, dat zat nog aan je lijf. En de navelstreng was nog niet afgebonden. Bah. En toch heb ik je gepakt. Ik heb je opgeraapt uit je vuiligheid. Ik heb je opgeraapt, ik heb je afgewassen. Ik heb je gekleed, verzorgd. Ik heb je opgevoed. Ik had er plezier in. Ik heb leuke kleren voor je gekocht. En je was een peuter en een kleuter en een adolescent. En ik vond het ontzettend leuk. Je werd een puber, een tiener. Prachtig. Ik kocht leuke kleren voor je. En sieraden. En alles wat je maar zou kunnen wensen, dat heb ik voor je gekocht. Ik heb ontzettend goed voor je gezorgd. En toen ben je met anderen aan de haal gegaan. En toch, en dat is het kenmerkende, dat is het bijzondere. En toch, dat staat dan in Ezechiël, waar staat het? In Ezechiël 16, vers 60, daar staat dan, en toch ben ik trouw gebleven. Want ik ben met je begonnen. En dan kun jij alle kanten wel uitlopen. Maar ik heb je toch vastgehouden. Ik ben je toch trouw gebleven. Want ik heb je aangenomen als mijn kind. En ik heb mijn testament op jouw naam gezet. Gemeente. Broeders en zusters. Jongeren. Is dat niet bijzonder? Om dat te ervaren, dat God dat tegen je zegt. Dat Hij dat evangelie je toeroept. Dat Hij zegt, ja maar, ik ben die God die zondaren aanneemt, adopteert tot mijn kind, tot mijn erfgenaam. En al mijn beloften staan op jouw naam geschreven. In het vers dat volgt op de tekst is sprake van de Heilige Geest. De Heilige Geest, gemeente, die leert je om tegen je adoptief vader papa te zeggen. Ik denk aan een kind. Kind bestaat echt hoor, ik ken het. Een kind dat een nieuwe vader kreeg. In een samengesteld gezin. En die jongen die had behoorlijk wat reserve tegenover zijn nieuwe papa. En hij zei, ja, maar ik ga er geen papa tegen zeggen. En hij noemde mij zijn voornaam. Gewoon Piet. En na verloop van tijd veranderde dat. Hij zei geen Piet meer. Hij zei niks. Tot op een keer. Hij ging naast hem zitten. Naast zijn nieuwe papa. En hij zei, mag ik voortaan papa tegen je zeggen? Dat was een proces van een jaar. Er was iets in hem dat hem daartoe aanzette. Hij heeft de liefde van die nieuwe papa gezien. Hij heeft gezien hoe zorgzaam die nieuwe papa was. Hij heeft gezien dat die nieuwe papa alles voor die jongen over had. De Heilige Geest wil je ogen openen en je hart ontsluiten, zodanig dat je steeds meer gaat ontdekken van de liefde en de zorgzaamheid en de goedheid en de genade van God de Vader. En dat je door de Heilige Geest leert om papa, Abba, Vader, lieve Vader, te zeggen. Allen die hem aangenomen hebben, God wil je aannemen tot zijn kind. En hij roept in het evangelie naar u en naar jou. Allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Ik eindig met een verhaaltje. Is er nog tijd voor? Hij kwam in een gezin. Ze hadden 5, 6 kinderen aan tafel. En hij zag dat 5 blanke kinderen en 1 bruin kind. Hij bleef even zo kijken. Toen zei de vader van het gezin, ja, ik begrijp wel dat u daar vragen bij hebt. Dat is onze geadopteerde zoon. Hij komt uit, weet ik waar. En toen ze hem zijn gaan halen, mensen. Dat kind dat stonk. En die kleren, vreselijk. We hebben alles in de vuilnisbak gegooid. Alles nieuw gekocht, dat begrijp je wel. Alles nieuw, alles. Maar zijn schoenen hebben bewaard. Die zijn in de kast. En als die het dan weer heeft uitgestoken, dan halen we de schoenen voor de dag en zeggen, kijk jongen, dat is je afkomst. Toen zei die man met tranen in zijn ogen, ik ben blij dat God mijn oude schoenen niet bewaard heeft. Amen. We zingen nu het prachtige lied uit de bundel Opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, omdat hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn, toen hij zijn zoon zo lijden zag. Toch is het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. Dit prachtige lied gaan we samen zingen. U ziet wel, de woorden zijn indrukwekkend en de melodie is ook heel mooi, maar misschien niet heel erg bekend. En daarom gaat de melodie eerst worden voorgespeeld. Ik heb u een beetje onderschat toen ik zei, het is misschien wat onbekend, dat dan eerst voorgespeeld worden. Laten we samen gaan bidden en danken. Heer in de hemel, we komen nu samen tot u. U bent naar ons toe gekomen, met uw woord, uw evangelie. En dan komen wij bij u. Dank u, Heer, dat we bij u mogen komen. Ja, dat u op ons wacht. Hier zijn we. De Heer Jezus zei, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. Wel, hier zijn we voor uw heilig aangezicht. Met gebed en dankzegging. Heere, dank u wel dat u een boodschap voor ons leven hebt. En dat u ons nodigt. Dat u aan ons toekomt. En dat u het steeds weer zegt. Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil dat je eeuwig leven hebt. Daarvoor heb ik mijn Zoon gezonden in deze wereld. Heere, dank u daarvoor. Wij prijzen uw grote naam. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent dat waard dat we u aanbidden en danken. En we beseffen dat onze woordenschat nooit voldoende is om u te eren en te prijzen. Heere, neem onze lof en dank aan. Om wie u voor ons bent. De genadige, de barmhartige, de liefdevolle God. Die zich ontfermt over mensenkinderen. Heere, we bidden u, laat het woord, uw woorden, die naar ons toe kwamen, Heer, laat die in ons doorwerken. Dat we erdoor meer en meer op u georiënteerd zijn. En dat we erdoor leren om elke dag weer te schuilen achter het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat we elke dag weer verlangen om aan zijn hand te gaan. Elke keer weer opnieuw te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dat uw heilige wil ons dagelijks programma zal zijn. Heere, we bidden u, denk aan een ieder van ons, hier in de kerk en thuis. We willen samen voorbeden doen, heren, voor zuster Nel de Ronde. Ze wordt volgende week, ze wordt maandag weer opgenomen in het ziekenhuis voor een hernieuwde operatie aan haar knie. We dragen onze zuster aan u op, Heere. U weet wat ze nodig heeft. U weet van haar pijn. U weet van haar moeite. We bevelen haar bij u aan. Gedenk haar, o God, in uw ontferming. Wees haar dicht nabij. Ook als er opnieuw een operatie moet plaatsvinden. Geef de arts wat hij nodig heeft en het verzorgend en verplegend personeel. Zegen hun werk met het oog op de patiënten die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Zegen bijzonder onze zuster die in het ziekenhuis zal zijn. Wees bij haar. Wilt u haar in alle opzichten gedenken? Zegen ook haar kinderen en kleinkinderen. We velen ook hen bij u aan. Almachtige God, wilt u zo onze gebeden verhoren. Onze dank aanvaarden. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Als we ook dan van u de gelegenheid ontvangen om de Bijbel te openen en uw woorden te horen. In Jezus' naam en uit genade. Amen. Psalm 32 vormt de slotzang in deze dienst. Psalm 33. Psalm 33, vers 2, 7 en 8. Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Psalm 33, 2, 7 en 8. Gemeente, richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen. Draag die met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.